Hoofdstuk 57, daar lezen wij: de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede, zij zullen rusten op hun slaapsteden en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad en gij die de hoederij bedrijft. Over wie maakt gij u lustig en over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? Die hittig zijt in de eikenbossen, onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die zijn uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer. Zal ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hoge en verhevene berg, ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken, want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op. Gij maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enige uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven en gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: het is buiten hoop, gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mij naar niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af, en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken dat ze u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen: verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg mijns volks. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht oversteld worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen, evenwel gingen zij afkerig henen in de weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En daarmee is het hoofdstuk weer rond. En zijn we weer bij vers 1 en 2, want daar wordt gesproken over: hij zal ingaan in de vrede. Het hoofdstuk eindigt met: de goddelozen hebben geen vrede, maar de eerste versen zeggen juist dat er wel vrede is voor de rechtvaardige ofwel de weldadige lieden uit vers 1 en 2. Het eerste vers van dit hoofdstuk is tamelijk bekend, dacht ik. Omdat vooral wanneer men het verband van het vers niet kent en dus de rest van het hoofdstuk niet en ook de tijdsgebeuren niet waarin het geschreven is, dan is het makkelijk om in vers 1 en 2 een uitdrukking te zien van de roeping van de gemeente. Zelfs wel de opname van de gemeente. Toch moet het duidelijk zijn dat dat niet de eerste betekenis van het vers is. Misschien wel de belangrijkste, maar dan toch niet de eerste. Want het blijft zo dat gemeentelijke waarheden in het Oude Testament verborgen zijn en dus zeker niet op zo'n directe wijze naar voren gebracht worden. Toch lezen we daar wel degelijk over. Wat we echter hoofdzakelijk in dit hoofdstuk vinden, is dat is een beschrijving van Israël als afgodisch volk, of, maar dat is hetzelfde als degene die hoererij bedrijft. Zo staat het dan vanaf vers 3. En eigenlijk is het zo dat als je het hoofdstuk in zijn geheel neemt en probeert daar enig verband in te ontdekken, dan is het zo dat de eerste twee versen van dit hoofdstuk min of meer liggen naast vers 18 tot en met 21. Dat wil zeggen, de eerste twee versen liggen dan naast de laatste vier versen van dit hoofdstuk, omdat daar over zegeningen gesproken wordt. Deze beide uitersten van het hoofdstuk. En daartussenin wordt gesproken over het ongeloof en zelfs de afgoderij van Israël. Dat in wat merkwaardige termen, daarom is de tekst van de Bijbel hier ook bepaald niet duidelijk. Daar krijgen de vertalers meestal de schuld van. Maar het punt is gewoon dat ook in het Hebreeuws dat allemaal niet even duidelijk is. Het is een beschrijving namelijk van de afgoderij van Israël. En waarom zou dat zo duidelijk beschreven worden? Dat is ook niet werkelijk noodzakelijk. Maar het eerste deel en het laatste deel van het hoofdstuk zijn redelijk duidelijk. Want daar wordt gesproken over de zegeningen die God zou geven aan weldadige lieden of rechtvaardigen. Of hoe dan ook maar. Betekent in elk geval dat we ook in dit hoofdstuk aankondiging vinden van de vrede. In 57 vers 2. En natuurlijk ook, zij het dan in negatieve zin, in vers 21, vrede, daar eindigt het hoofdstuk dan ook inderdaad mee. En die begrippen, of dat begrip vrede, wat dan het hoofdstuk opent en besluit, dat is natuurlijk het woord waarmee dit hoofdstuk verbonden wordt met de voorgaande twee of drie, waarin gesproken werd over het verbond des vredes, oftewel het eeuwige verbond. Het nieuwe verbond namelijk, als vervulling van de beloften die aan Abraham en David gedaan zijn. Want vanuit het Oude Testament werd het Nieuwe Testament aangekondigd. Vanuit het Oude Verbond werd het Nieuwe aangekondigd. En het kenmerk van het Nieuwe is inderdaad dat er vrede zou zijn. En daarover handelt ook dit hoofdstuk. En eigenlijk is het zo dat de hele rest van dit Bijbelboek daar op een of andere wijze over spreekt. Moet ik zeggen dat we in deze laatste hoofdstukken min of meer tot rust komen in deze hoofdstukken. Er wordt niet zoveel enerverends meer in naar voren gebracht. Er wordt over het algemeen gesproken over dat hoe dan ook ooit aan Israël ook dat nieuwe verbond zal worden opgericht en dat inderdaad de Christus zou verschijnen om zijn beloofde zegeningen aan Israël te geven. Dat is in ieder geval zo sinds hoofdstuk 53, maar eigenlijk al een beetje zo sinds hoofdstuk 40. Daarbij vinden we niet alleen waarheden omtrent de roeping van Israël letterlijk, maar we vinden daarin natuurlijk ook verborgen diverse uitspraken over de roeping van de gemeente. En het is lang niet altijd even duidelijk te scheiden. Ik heb al geprobeerd te laten zien in Jesaja 53 ook, dat ook daar al eigenlijk over onze tegenwoordige bedeling gesproken wordt. Op verschillende manieren. En dat blijft ook door deze hoofdstukken heen een belangrijke rol spelen. Hier in het begin van hoofdstuk 57 is dat zeker zo. Maar laten we dat vers eens lezen, vers 1. Nu we er echt aan toe zijn. Er staat, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. De weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. Voor het kwaad en dan hij zal ingaan in de vrede. En vers 3, doch nadert gijlieden hiertoe. De traditionele gedachte rond dit vers is natuurlijk niet dat hier over opname van de gemeente gesproken wordt. Dat kan moeilijk, want in de kerkelijke traditie kent men de opname van de gemeente dikwijls helemaal niet, weet er helemaal niks van. Men zal het hier dus ook niet inlezen. En wat men dus wel leest, is dat hier sprake is van vervolging die zou komen over degene die trouw zijn aan Jehovah, die trouw zijn aan de Here. En het omkomen van de rechtvaardigen betekent dan gewoon dat de rechtvaardigen, de gelovigen dus, worden uitgeroeid in Israël. En men vraagt zich dan af, want dat vraagt men zich altijd meteen af, welk jaartal hoort hierbij te staan? Per slotverrekening is het dan geschiedenis en bij geschiedenis moet je eerst een jaartal hebben. Daarna zeg je pas wat er in het jaartal gebeurde, dus men moet eerst een jaartal hebben. En dan komt men tot een jaartal in de dagen van de goddeloze koning Manasse, de meest gruwelijke koning die Israël dan gekend heeft eigenlijk. Wat in ieder geval wat betreft de vervolgingen. En men heeft dan uitgevonden dat Jesaja dan nog net geleefd heeft, ook in de dagen van deze koning Manasse, waarin zulke hevige vervolgingen hebben plaatsgevonden. En daar zou het dan over gaan. Dat zal allemaal wel. Ik heb er niet zoveel mee te maken eigenlijk. Maar je kunt het zo lezen. Nou, en je moet het dus ook even doen. De gedachte is namelijk dat inderdaad de gelovigen onder Israël omkomen. Sterven dus, want dat is de gedachte. Eerst staat dat in het enkelvoud, de rechtvaardige komt om. Je zou dat met een hoofdletter moeten schrijven als je het op de Heer Jezus van toepassing brengt. En dat zou je moeten doen in het licht van Jesaja 53. Maar dan hebben we het nog steeds over dood hoor. Hij komt om. Hoewel, we weten natuurlijk langzamerhand wel dat deze woorden uit de Bijbel, zeker uit het Hebreeuws, een nogal brede betekenis hebben. Zodat je het niet al te smal moet toepassen. Omkomen wil gewoon zeggen dat hij verdwijnt, hè. Maar de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En ter harte nemen is nog altijd de Bijbelse term voor tot geloof komen. Gij zult het weder ter harte nemen, Deuteronomium 30 wil zeggen, gij zult tot geloof komen. Iets ter harte nemen is een uitdrukking die je dus letterlijk moet nemen. Dat wil zeggen dat iemand zijn hart ervoor openstelt. Hè? En dat is geloven. Het hart openen voor het woord van God. En we weten dat in verband met het nieuwe verbond, in Jeremia 31 bijvoorbeeld, gezegd wordt dat God zijn woord in de harten der mensen zou schrijven. Daar heb je het, daar stelt men zijn hart open, zodat inderdaad ter harte nemen niet alleen wil zeggen dat men tot geloof komt, maar het wil ook zeggen dat men onder het nieuwe verbond geplaatst wordt. Dan kun je nou dus zeggen, maar dat kan toch niet in de dagen van het oude? Dan zeg ik, nou nee, dat niet. Maar je kunt wel, als je tot geloof komt, ook in de dagen van het oude verbond, dan betekent dat je begint te leven uit de beloften die gedaan zijn. En dat is eigenlijk dan al het nieuwe verbond, hè? Want die beloften die leiden immers tot hun vervulling in de toekomst en dat is het nieuwe verbond. Dus geen enkel probleem. Die uitdrukking die van het ter harte nemen wil dus zeggen tot geloof komen, oftewel leven vanuit de zegeningen van het nieuwe verbond. Maar er staat, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. In het algemeen betekent dat dat de rechtvaardige gedood wordt, wanneer dan ook. En dat het geen positieve uitwerking heeft. Men komt daardoor niet tot geloof. Vandaar dat we dan meteen dat woord rechtvaardig met een hoofdletter zouden moeten schrijven. Want dan slaat het op de Heer Jezus zelf, de Messias zelf. Uit Jesaja 53, de leidende knecht des Heer, of hoe het maar heten mag. Die inderdaad gedood wordt, zonder dat Israël daardoor tot geloof komt. Dat is het. En dat vinden we dan vervuld later in de dagen van, zeg maar, Handelingen. Maar daarmee is het verhaal niet af. Maar zo is het altijd met profetie. Ik blijf volhouden dat het boek Jesaja heel geschikt is om de aard van de profetieën te leren verstaan overigens. Want er zit altijd meer achter dan zo aanvankelijk lijkt. Dat is hier ook zo. Want hetzelfde wordt nog eens een keer gezegd, maar nu in het meervoud en met wat andere termen. Op de wijze van Johannes, zeg ik dan maar. Hè? Waar staat, de weldadige lieden worden weggeraapt, zodat de rechtvaardige wordt nu aangevuld tot weldadige lieden. En dat rechtvaardig weldadig is, goeddadig. Dat zal wel, uiteraard. Iemand die rechtvaardig is, is vaardig voor het recht. Hij doet dus het recht, het goede. En weldadige, wel, die doet dat wat wel, dat wat goed is. Het is dus eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon een synoniem. Alleen, het is nou meervoud geworden. Dat kan natuurlijk, hè. Zo, dat doen wij ook, hè. De automobilist enzovoorts, maar dan bedoelen we alle automobilisten het meervoud. Het is een heel normaal verschijnsel dat je dingen die eigenlijk het meervoud bedoeld zijn, in het enkelvoud zegt en andersom. Dus de weldadige lieden worden weggeraapt. Het is nu een meervoud geworden. Nou wordt het wat moeilijker om het alleen op de Heer Jezus van toepassing te brengen. En dat is nou net het punt. Rechtvaardig in het enkelvoud, dat kan alleen de Heer Jezus zijn. Maar weldadige lieden is een meervoud, zodat het op meer slaat dan alleen de Heer. En die meerderen kunnen best wel weer worden aangeduid met het enkelvoud van de rechtvaardige. Andersom gaat niet. Van meervoud ga je niet tot enkelvoud. Nou, in uitzonderlijke gevallen wel, hoor, overigens. Maar normaal gesproken gaat het zo niet. Maar je kan wel van het enkelvoud naar het meervoud. De weldadige lieden worden weggeraapt. Dat kan dus ook betekenen dat gelovigen worden uitgeroeid. Dat kan. Want als de rechtvaardige, de Heer Jezus is die gedood wordt, dan zijn die weldadige lieden, degene die in hem geloven, die daarna ook werden uitgeroeid.
Voor de verzoeking, of harde verzoeking, opgenomen worden.
Ja, jawel, jawel, daar kom ik nog wel op. Maar dat is een hele stap verder. Ik doe het echt even langzaam om te laten zien dat als je de opname van de gemeente in wil lezen, dan kan dat wel, maar dan ben je wel, toch al een eind van huis. Dus het zit niet aan de oppervlakte. Dat lijkt wel zo, maar je moet het vers natuurlijk wel in zijn waarde laten, in het verband waarin het staat. En dat probeer ik nou te doen. De rechtvaardige is een gelovige, niet alleen in onze dagen, maar in de dagen van Jesaja bijvoorbeeld, of de dagen van die koning Manasse dan. En er waren er meerdere die omkwamen ofwel werden weggeraapt. Maar dat betekent nog steeds hetzelfde, zij stierven namelijk, dat betekent het in de eerste plaats. De rechtvaardige komt om, betekent de rechtvaardige sterft, en de weldadige lieden, dan is het de rechtvaardige ineens meervoud geworden, worden weggeraapt, dat betekent dan ook dat ze sterven. En er is niemand die het ter harte neemt, stond er eerst. Er is niemand die daardoor tot geloof komt of tot inzicht komt. En nu staat er, en het is zonder dat er iemand op let. Dus terwijl er niemand op let. En iets ter harte nemen of ergens op letten, ja, dat kan hetzelfde zijn, hè? Ergens aandacht of waarde aangeven. Maar dan staat er dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Dan zegt u, maar dat zijn misschien dan toch geen vervolgingen van de gelovigen in die dagen. Maar dat is natuurlijk wel zo, want degenen die daar gedood werden, die zijn daarmee meteen weggeraapt voor het kwaad wat daarna over het volk zou komen. En het is dat kwaad wat dan ook beschreven wordt vanaf vers 3. Want dan wordt geschreven over die gruwelijke afgoderij. En het was werkelijk gruwelijk. De gruwelijke afgoderij in Israël. Met name in de dagen van Manasse. Dat is inderdaad juist. Waarna bovendien gesproken moet worden over de verdrukking. Die over dat overspelige en goddeloze Israël zou komen. Het blijft natuurlijk zo. Verplaats ik het verhaal toch weer even naar onze dagen. Het blijft natuurlijk zo dat er heel wat gelovigen zijn die menen dat ze door de grote verdrukking zullen gaan of moeten gaan of mogen gaan. Jawel, die zijn er ook. Jawel, want die denken dat ze er wat mee verdienen kunnen. Hè? Maar dan, ik blijf volhouden dat je dan toch beter af bent als je voor die tijd gewoon sterft. Wordt kou gevat of zoiets. Complicaties en dan heel rustig de pijp uit. Dat lijkt me toch heel wat beter dan dat je door de grote verdrukking moet. He, als ik nou kiezen mag. Lijkt me wel. Nou ja, ze zullen wel zeggen dat ik bang ben. Dat is ook zo. Ja, nou goed. Dan ben je dus beter af. Als je dus voor die tijd sterft, ben je beter af en dan hoef je daar niet meer doorheen. Nou, dus je kunt inderdaad zeggen dat deze weldadige lieden of rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad. En dat kwaad wordt dan beschreven in de volgende verse. En het kwaad wat beschreven wordt, is het kwaad van die gruwelijke afgoderij. Plus het oordeel wat daarover dan nog zou komen over Israël. Dat lijkt me allemaal niet zo moeilijk. Dan lees ik nog even verder. In vers 2, waar staat, hij zal ingaan in de vrede. Dat kan heel goed betekenen dat iemand sterft en daarmee de vrede, de rust ingaat. Dat staat ook altijd op de steen, weet u wel. Dat kan heel goed. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Als je dat al letterlijk voorstelt, dan slapen zij op hun bedden. Ik zie het in gedachten voor me. Maar het kan natuurlijk ook betekenen dat ze dood zijn gewoon. Dat is het meest voor de hand liggende overigens, hoor. Ze zijn gestorven dan. En terwijl die gestorven zijn, komt over Israël die ellende die dan ook in de volgende verse beschreven wordt. Het hoeft allemaal geen probleem te zijn. Maar, en dan gaan we weer terug naar het begin. Als de rechtvaardige, als dat inderdaad de rechtvaardige is met een hoofdletter en we redeneren dan verder, en binnen dat kader verklaren we het vers, dan komen we inderdaad ergens anders uit. Dan krijgen we namelijk, de rechtvaardige komt om, en dat is dan de, als je het zo letterlijk leest zoals dit Nederlands staat, is het de dood van de Heer Jezus. En er is niemand die het ter harte neemt. Dat wil zeggen, waren geen gelovigen. Of althans, het volk kwam niet tot geloof. Er was niet iemand die het ter harte neemt. Bij niemand moet u niet denken aan een meervoud. Zo van, er waren een heleboel, maar niemand daaruit. Hè? Nee, niemand wil zeggen, niet iemand. En daarmee kan best die speciaal iemand bedoeld zijn. Het kan zijn dat er maar over één gaat. En die iemand kwam niet tot geloof, zodat niemand, niet iemand namelijk, tot geloof kwam. Hè? En die iemand kan dan gewoon Israël zijn. Maar zo was het dan ook. Maar als daarna staat de weldadige lieden, dan is het moeilijk om de Heer Jezus Christus, de Messias, in het meervoud te zien. En als we dat toch zien, en wij kunnen dat, maar dat doen we weer in het licht van het Nieuwe Testament natuurlijk, in de eerste plaats. Als we het toch in het meervoud zien, dan komen we terecht bij de gemeente. Want dan zou de term weldadige lieden de aanduiding zijn van Christus, inclusief de gemeente. En met terugwerkende kracht wordt de rechtvaardige dan ook de gemeente. Maar stierf die? Nou, wordt wat moeilijk. Hè? Maar er staat in tweede instantie dan ook niet, komt om, maar er staat, worden weggeraapt. De weldadige lieden worden weggeraapt. En dat betekent dat ze niet meer hier beneden op aarde zijn. Daar komt het op neer. Dat is de letterlijke betekenis van wegrapen. En ook dan staat erbij, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. Voor het kwaad. Dus dan betekent het dat daarna kwaad zou komen. Nou, kwaad wat komt na de gemeente, dat kan alleen maar het kwaad zijn van de grote verdrukking. En daaruit, dat is nog heel opmerkelijk, daaruit, uit die uitdrukking voor het kwaad, daaruit krijg je nog de beste aanwijzing dat het over de opname van de gemeente gaat. Want daartoe moet je natuurlijk dit schriftgedeelte vergelijken met Openbaring 12, waar staat dat Israël, nee ja, ik moet het langzamer vertellen, waar staat dat de vrouw, maar dat is Israël natuurlijk, een mannelijke zoon ter wereld brengt, een kind dus, in de eerste plaats. Een mannelijke zoon ter wereld brengt, die wordt weggerukt, weggeraapt, weggerukt, dus bijna dezelfde uitdrukking dus, tot God en zijn troon, en wel vanwege, dat gebeurt vanwege de draak. De draak namelijk, die zich keerde tegen de vrouw en het kind dat zij gebaard had. Dus dat wat hier beschreven staat, komt perfect overeen met deze dingen uit Openbaring 12. En in Openbaring 12 gaat het ongetwijfeld niet zozeer over de roeping van de gemeente, maar over de opname van de gemeente. En op deze wijze lezen wij in Jesaja 57 vers 1 dus over de opname van de gemeente. Maar ook daar moet ik wat aarzelend over doen, want in het algemeen is het veel eenvoudiger het vers toe te passen, niet op de opname, maar op de roeping van de gemeente in onze dagen. Want wanneer worden dan die weldadige lieden weggeraapt? Ja, ook nu. Ook nu in onze dagen. Want de weldadige lieden, de gelovigen, dus degene die wel ter harte nemen, worden immers getrokken uit deze wereld, of beter, worden overgezet uit deze wereld van duisternis, uit deze duistere wereld, in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, oftewel ze worden overgezet vanuit de aarde in de hemel, want met Christus zijn de gelovigen van nu gezet in de hemel. Dat wil zeggen, dat gebeurt niet bij de opname van de gemeente, maar dat gebeurt terwijl ze nog op aarde leven zelfs maar. Wat er nog bij komt, dat de apostel Paulus in Galaten 5, nee 6, zegt, vers 14, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de gelovige van vandaag geacht wordt dood te zijn voor de wereld en de wereld is voor hem dood. En dus kun je daarvan zeggen, de rechtvaardige komt om. Dat is niet alleen maar zo als hij sterft, ook niet alleen maar zo bij de opname van de gemeente, maar het is al zo tijdens zijn leven. Met een kleine letter dus, tijdens zijn leven hier op aarde nog. Nou. Dus de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt en de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat kan allemaal een keurige beschrijving zijn van de verkiezing of verzameling, hoe heet zoiets, de roeping van de gemeente in onze dagen. Met natuurlijk de climax bij de opname van de gemeente. Maar dat is niet het belangrijkste. Het is wel het meest in het oog lopende, maar het is niet het belangrijkste. Want, lees maar wat er verder staat, het begin van vers 2. Hij, die rechtvaardige dus, oftewel de weldadige lieden, hij zal ingaan in de vrede. Ja, wanneer dan? In de toekomst, bij de opname, dacht je? Nee. Nee, ook nu? Ook nu? Dat is nu ook zo. Moet ik eens even kijken. Moet eens kijken, vers 19, hetzelfde hoofdstuk, vers 19. Ik schep de vrucht der lippen. En die vrucht der lippen is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is een term die gebruikt wordt later in Hebreeën. Want de vrucht der lippen, dat is de lofprijzing die in onze bedeling minstens komt uit de mond van de gelovigen. Maar goed, verder dan maar. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede. Let op, dubbel. Tweemaal vrede. Dat krijg je uit het Johannes-evangelie. Johannes, wat is het, 16? Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dat is dubbel op. En dat dubbele vrede spreekt uiteraard over het dubbele deel, het eerstgeboorterecht. En dus weer over de gemeente. Dan gaan we weer. Vrede, vrede. Voor degenen die verre zijn. En dan ga ik weer naar Efeze. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees. Gij die eertijds verre waart. Dat gij nu in Christus nabij zijt gebracht. Enzovoorts. Hè? Kortom, er staat hier. Vrede, vrede voor degenen die verre zijn. En voor degenen die nabij zijn, zegt de Heer. Nou, dat is regelrecht te verwijzen naar Efeze 2. Wat is het, vers 17 of zo. Waar het gaat over de roeping van de gemeente in onze dagen. Waarna ook vers 20 vervolgens moet uitgelegd worden als van toepassing op, op ook onze dagen, maar dan de volkeren. Waar staat, doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten en haar water werpen slijk en modder op. Als dat niet een beschrijving is van onze dagen, de volkeren, zelfs het milieu zou je erbij bedenken, maar goed, ik hou niet van het modeverschijnsel. Want dat is alleen maar een uitdrukking van die onrust van de natuurlijke mens. Hè? Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt dan vers 21. Dat is een beschrijving van inderdaad de goddelozen nu. En niet alleen maar na de opname, maar ook in onze dagen. En als het dus staat in vers 2, hij zal ingaan in de vrede, hoeft dat heus niet noodzakelijk de verwijzing te zijn naar de opname van de gemeente. Want de gelovigen worden geacht nu vrede te hebben. Kortom, Jesaja 57 vers 1 en 2 spreekt niet primair over de opname van de gemeente, maar het spreekt over de roeping van de gemeente. Dat komt met elkaar overeen, dat weet ik wel. Maar ja, dat is het oude misverstand, hè. Je weet, in 2 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken over onze toevergadering tot hem. En uit het verband blijkt dat dat is de opname van de gemeente. Maar als dezelfde uitdrukking gebruikt wordt in Hebreeën 10, dan gaat het over, dan wordt vertaald met onderlinge bijeenkomst, op een of andere reden. Dan gaat het daar niet primair over de opname van de gemeente. Ja, het wordt er wel bij bedacht, maar daar gaat het niet in de eerste plaats over. Er staat, laat onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar de gedachte daarbij is dat men zal naderen tot de troon der genade. Niet lichamelijk, want daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Dat zou de Heer zelf moeten doen. Maar wel in geestelijke zin. En dat is dus veel belangrijker. Want als wij in geestelijke zin en dus in geloof tot hem naderen, de dingen ter harte nemen, het woord ter harte nemen, dan zal hij ervoor zorgen dat we ook lichamelijk die hemel in zullen gaan in de toekomst. Maar dat is dus niet het belangrijkste. Het belangrijkste is inderdaad dat wij het woord ter harte nemen en daardoor weggeraad worden uit deze wereld. En zelfs voor het kwaad, ik zei er straks, die uitdrukking voor het kwaad is nog de beste verwijzing naar de opname van de gemeente en dan wat daarna volgt, de grote verdrukking. Maar ook dat hoeft nog niet, is nog niet 100% waar. Want ook nu worden wij weggeraapt voor het kwaad. Ook nu is het zo dat onze overzetting met Christus in de hemel ons bewaart voor al het kwaad. Denkt u maar aan, ik was nou toch in Efeze, denk u maar dan aan Efeze 6. Waar het heel praktisch en plastisch wordt voorgesteld door te zeggen dat we die geestelijke wapenrusting hebben, waardoor we veilig zijn voor de aanvallen van de vijand. Maar in het algemeen, we zijn gezet in de hemel en daar kan niemand nog wat aan toe of af doen. En daar komt de opname uiteindelijk uit voort, die is op basis daarvan. Waarna we natuurlijk wel degelijk de vergelijking moeten maken met openbaring 12, dat heb ik al gezegd. En ook inderdaad met openbaring 3, zei u, maar het was 4 geloof ik, of niet? Is het nog 3? Het is 3, ja, is ook zo, ja, het is 3. Nou ja, het is de rechtse bladzijde. Het is de rechtse bladzijde, de rechtse kolom. Ik wijs het blindelings aan. Dat is openbaring 3 vers 10. Waar staat, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, ter harte genomen hebt. Toch? Zo zal ik ook u bewaren. Dat is een mooie gedachtegang. Wij bewaren zijn woord en hij bewaart ons. Maar hij is zijn woord of zijn woord is hij. Dus wij bewaren hem en dus bewaart hij ons. Ja, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken degenen die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen, enzovoorts. En dat is ongetwijfeld. Ja, ja, uit is de goede vertaling, maar men probeert het uit te leggen. Kijk, als je, even dan openbaring 3, hè, vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaart hebt. Het staat niet alleen maar omdat gij mijn woord bewaard hebt. Er wordt namelijk toegelicht wat dat woord dan inhoudt. Dus overigens niks bijzonders, want het woord over Christus, het woord van Christus, hoe dat maar heten mag, is altijd het woord wat ons leert dat de Christus in het verleden gekomen is en dat hij inmiddels leeft tot in alle eeuwigheid, want dat is het evangelie. En de consequentie daarvan is dus dat wij dan ook geloven dat hij in de toekomst ten andere malen zal verschijnen, met de uitdrukking uit Hebreeën 10 is het, geloof ik. Maar wij, en het woord van Christus is dus het woord zijner leidzaamheid. En de leidzaamheid is dan de verwijzing naar dat het nogal een poosje duurt. En dat de gelovigen ook inderdaad verdrukt worden. Hier, beneden, lijden, verdrukt worden. Hè. Maar wij bewaren het woord zijner leidzaamheid. Dat wil zeggen dat wij bewaren het woord over zijn langmoedigheid. Over dat die wederkomst wel komt, maar het duurt nog even. Maar wij blijven daar trouw aan, en we blijven daarop wachten, wij verwachten de Heer in de toekomst. En dat zal ook gebeuren, de Heer zegt dan ook, je zult niet teleurgesteld worden, want omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. De gedachte is dan dat leidzaamheid beschrijft ook de tegenwoordige positie van de gelovigen, namelijk leidend in deze wereld. En lijden en verzoeking zijn synoniemen. Het is niet hetzelfde, maar het zijn wel begrippen die elkaar overlappen. Want de gedachte is dan dat lijden en verzoeking komt altijd al, maar uiteindelijk zal het over de hele wereld gelijktijdig komen. Dat wil zeggen, de Heer zal dat brengen. En de gelovigen zullen bewaard worden uit die uren der verzoeking. Dat wil zeggen dat er al verzoeking is, maar dat ze bewaard worden voor die verzoeking die in de toekomst over heel de wereld komen zal. En als je het verkeerd leest, maar je kunt het op zoveel manieren lezen, je moet het dus lezen in overeenstemming met andere schriftplaatsen. Hè? Maar als je het verkeerd leest, dan zeg je nee, je krijgt straks in de toekomst eerst verzoeking, en als de verzoeking een poos in de gang is, pas dan worden de gelovigen daaruit verzameld. Zo komt men aan de gedachte van een gedeeltelijke opname. Maar dat staat er niet. Zo kun je het wel willen lezen, dat geef ik meteen toe. Als je het zo wil lezen, als het zo zou moeten, omdat het ergens anders zo staat, dan kun je dat hier zo lezen. Dan is er verzoeking en daaruit wordt men verzameld. Maar dat hoef je niet zo te lezen, want je kunt, er staat per slotverrekening niet de grote verdrukking. Dat staat er niet. Sterker nog, er staat ook niet dat het een opname van de gemeente is. Staat er ook niet, net zo min. Maar wij herkennen het hier. Bedenk dan ook dat dit brieven zijn met een overdrachtelijke betekenis. Wij herkennen het alleen als we het uit andere schriftplaatsen weten, zodat je dit vers in wezen nooit als bewijs mag hanteren.
Ja, maar ik heb als gehoord, in de grondtekst stond ek. En ek, dat betekent uit.
Ja.
En niet voor.
Dat klopt. Maar ek kan ook betekenen vanwege. Op grond van. Uit het een volgt het ander. En uit de waarheid dat verzoeking komt over de wereld, moet geconcludeerd worden, hebt u het, daaruit moet geconcludeerd worden, dat dan dus de gemeente van de aarde weggenomen wordt. Maar dat staat hier ook, want de verzoeking komt over heel de wereld. Dat betekent dat het alleen kan als de gemeente van die wereld weg is. Dat begrijpt u toch? Wij zijn niet van die wereld, wij maken daar geen deel van uit, wij komen niet in het oordeel, wij komen niet in de verzoeking, enzovoorts. Dus als de verzoeking over de hele wereld komt, en dat staat hier, kan het alleen maar dat de gelovigen eerst uit die wereld verwijderd worden. In ieder geval de gelovigen van onze dagen. Want dat is dan de gedachte. En er komt nog wat bij, men leest uit en verklaart dat alleen als plaatsaanduiding, wat het echt lang niet altijd is. Uit betekent ook op grond van, in de zin van redeneren, uit het een volgt het ander. Zo moet je het dus ook minstens eenmaal overwegen, en het lijkt me een hele sterke, vanwege die verdrukking die komt, ik vul met opzet een ander woord in, vanwege de verdrukking die komt, stelde dus uit, hè, moet de gemeente worden opgenomen, kan niet missen. Al was het maar op grond van, Jesaja 57 vers 1 of Daniel 9 of noem maar op. Dat zegt dus niks over het tijdstip waarop die dingen gebeuren. Het zegt iets over oorzaak en gevolg. En wij zouden langzamerhand moeten weten, nadat we al zo lang ons met de profetie bezighouden, dat in de profetie oorzaak en gevolg veel belangrijker is dan tijd en plaats. Goed. Nou, dus nog wat. Er zijn er ook die zeggen, het woord mijner lijdzaamheid, dat is niet het woord in het algemeen, maar dat is het woord met betrekking tot de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. En dus worden alleen die gelovigen opgenomen die in de opname geloven. Dat is trouwens een gedachte die in de charismatische richting, in de Pinksterbeweging zeg maar ook, nog een opgang maakt. En het komt omdat men daar nogal magische krachten, sorry voor het woord, maar dat schoot me niet bij te binnen, maar nogal magische krachten toeschrijft aan geloof. Als je maar gelooft, dan komt het wel. Hè? Als je gelooft dat je genezen wordt, word je genezen. En met opzet zeg ik het zo, want zo zeggen zij het ook, maar ik slik er nog net in. Als je gelooft dat de Heer je zal genezen, zal de Heer je genezen. Maar dat is niet de gedachte hoor. De gedachte is, als je gelooft dat je geneest, zul je ook genezen worden. En men hecht daar bijbels of christelijke waarheid aan. En dat is natuurlijk niet waar. Zo zit het niet. Maar men schrijft krachten toe aan geloof. Ik heb mensen gekend die zeiden, wij geloven voor een goed, voor heet dat, geloven voor. Dat is een nieuwe uitdrukking, die heb ik in de Bijbel nooit gelezen. Maar wij geloven voor, want dat betekent dan, wij geloven en dus zal het ook beloond worden. Dat is wat wij ervoor betalen, zeg maar. Wij geloven voor een goede collecte, dan komt er een goede collecte. Om iets te krijgen, dat is het doel dan. En zo zeggen ze, wij geloven in een opname, maar dat is hetzelfde als wij geloven voor een opname, in de zin van, wij geloven dat er een opname komt en dus hebben wij er deel aan. En zo gelooft men dan dus vervolgens, punt 1, dat gelovigen niet voor de verdrukking, maar ergens halverwege de verdrukking worden opgenomen. De grote verdrukking wel te verstaan. En men gelooft bovendien dat niet alle gelovigen zullen worden opgenomen, want men wil eindelijk wel eens van die lastige andere gelovigen af. Dus we gaan dan gelukkig met ons eigen kleine groepje, dat betekent dus wij alle die hier nu vanmorgen bij elkaar zijn, met z'n zessen, zeven, gaan we omhoog. Dan zijn we meteen van de rest af. Dat is ongeveer de gedachte dan. Maar beide zijn volstrekt onbijbels, want de opname is altijd opname uit verzoeking, te midden van de verzoeking uit, want die is er altijd geweest en die zal er ook nog wel een poosje zijn. Het is ook uit de verdrukking, want verdrukking is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Ja, niet de grote, maar dat staat hier toch ook niet. Ja. Dus, een opname vanuit verdrukking, ja, dat zal best, uiteraard. Natuurlijk, vanzelfsprekend. En verder, geloof in het woord mijner leidzaamheid. Dus gewoon geloof in het woord van Christus. Gewoon in geloof in de Heer Jezus als de Messias. Die vanzelfsprekend in de toekomst zijn koninkrijk zal openbaren enzovoorts. He? Dus er wordt weer veel te veel aangehangen. Het eigenaardige is trouwens dat men in dat soort leringen volkomen afbreuk doet aan de wezenlijke aard van de gemeente. En dat is wat ik er dan erg triest vind, waar ik me ook wel over opwind dan, maar goed. Want het bijzondere is juist dat de gemeente een volk is wat door God zelf tot eenheid gemaakt is. Dat heeft men eerst aanvaard en daarna gaat men alsnog dingen uit de Bijbel zitten halen, de dingen zitten redeneren, waardoor weer afbreuk gedaan wordt aan de eenheid van de gemeente. Gaat men alsnog een lering ontwikkelen die juist afbreuk doet aan wat God tot stand gebracht heeft. Dus niet tot meerdere eer van de Heer, maar het werkt precies andersom. En de enige die daar belang bij heeft, is uiteraard de tegenstander. Alsnog. Weliswaar niet al te veel, maar dat is in ieder geval waar hij op uit is. Dus, integendeel, het is zo dat de hele gemeente wordt weggenomen voor de grote verdrukking, zelfs ruimer voor. Meer dan 3,5 jaar ervoor in elk geval, hè. Of minstens bedoel ik, minstens 3,5 jaar daarvoor. Want de grote verdrukking is pas de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En de gemeente wordt opgenomen voor de eerste helft al. Hè? Voor de 70ste week van Daniël. Dus er zit toch redelijk ruimte tussen. Hoewel ik natuurlijk moet zeggen dat als er staat dat de gemeente wordt opgenomen voor het kwaad, dan is het voor de draak. En het verschijnen van die draak, of hoe die maar heten mag, dat is niet het midden van de 70ste week, maar dat is echt het begin van de 70ste week. Alleen heet het dan nog niet de grote verdrukking. Om de eenvoudige reden dat die figuur die komt ten tonele, of die begint een belangrijke rol te spelen, zodra je een verbond sluit met Israël. Dat is ook knap hoor, als je dat voor elkaar krijgt. Een vredesverbond tussen de heidense wereld, in de eerste plaats dus de Arabische wereld, want dat is meteen zijn meteen de buren, hè? Een verbond tussen de Arabische wereld in de eerste plaats en Israël. Wanneer dat gebeurt, dan is daar de verschijning van van het beest, zal ik maar zeggen. En dan, bij diezelfde gelegenheid of daarvoor, wordt de gemeente opgenomen. Maar de grote verdrukking zelf duurt, als die begint pas 3,5 jaar later, in het midden van de 70ste week van Daniël. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar ja, als je mensen dan wil praten over de 7 jaar van de grote verdrukking, dan denk je, ach mensen, wat een warboel. Hè? Waar moeten we weer beginnen om het recht te zetten? Hè? Want ja, dan spring maar zo slordig om de Bijbelse termen. En als men maar verzoeking leest, denk maar aan de grote verdrukking. Alsof er niet wat anders zou bestaan, wat ook verzoeking heet. Hè? Nou goed. Hoe dat ook zij, we vinden in Jesaja 57 dus in de eerste plaats de roeping van de gemeente. En dat is nog niet hetzelfde als de opname van de gemeente. Maar het duidt wel op de opname, maar dat is het logische vervolg ervan. Want zoals nu de gemeente verzameld wordt en een hemelse positie ontvangt, door geloof, en dus vrede vindt en rust ingaat, zo zal dat ook bekrachtigd worden in de dagen in de toekomst, wanneer de opname van de gemeente zal plaatsvinden. En eigenlijk is de opname niet anders dan ook een lichamelijke bevestiging van alle zegeningen die de gelovigen al lang ontvangen hebben. Iets dergelijks ben ik inderdaad ook tamelijk pijnlijk, nou een beetje pijnlijk, bij bepaald geworden. Dat is namelijk het verhaal van de gezette hoogtijden des Heren, waarin het offer van de eerstelingengarf in de week van Pascha een uitbeelding is van de opstanding, en van mijn part hemelvaart, maar opstanding van Christus. Het bewegen van de eerstelingen gaat voor het aangezicht des Heren. Daarna moeten 7 weken geteld worden, oftewel 50 dagen geteld worden, tot aan het wekenfeest waarin de eerstelingen broden geheven of bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Maar dat is niet een beeld van dat is wel van beeld van de gemeente, maar niet van de opname van de gemeente, zoals ik abusieflijk lang geleden overigens ook gedacht heb. Dat is een paar jaar terug hoor, heus minstens. Ik weet niet hoe lang. Maar het is niet een beeld van de opname van de gemeente. Dan zouden die broden namelijk niet ongezuurd of niet gezuurd hebben kunnen zijn. Want het gezuurde gaat zeker de hemel niet in. Maar het is een beeld van de roeping van de gemeente. Het tot stand komen, tot leven komen van de gemeente in onze dagen. Het is niet de opname zelf. Zie je, dan heb je het. Je loopt het risico om die dingen door elkaar te gooien. En ja. Ja, het is meer de opstandingskracht van Christus die nu werkt in de gelovigen, waardoor de gelovige geroepen wordt uit de wereld en uitgaat buiten de lege plaatsen voor de wereld dood is en de rust ingaat, dan dat het spreekt over de opname van de gemeente. Maar je herkent er altijd de opname van de gemeente in. Ja, dat zegt me niks hoor. Tijden zeggen me vanuit het Hebreeuws. Ja.
En zij, dat zijn dan
degenen
die.
Ja, maar het is ook zo. Het is ook één. Maar het is de hele gemeente nu al die de rust is ingegaan, hè? En die vrede heeft ontvangen. En die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Ook als je die tijd, zoals het nu in Nederland staat, laat staan, dan kan het betekenen dat men daaraan begonnen is. Want heeft, hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd, hè? Ja, dat zou ik prefereren. Ja, het is goed dat je dat nog zegt, dat zou ik vergeten hebben.
Het staat bijvoorbeeld in 54:17 aan het
eind. Hun gerechtigheid is uit mij. En als het dan in 57 vers 2, dat was 54 vers 17. En in 57 vers 2 staat, en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, dan zou je dat zijn bij voorkeur ook met een hoofdletter moeten schrijven. Niet uitsluitend, want dat weet je nooit helemaal zeker. Maar het is de gerechtigheid van Christus namelijk die openbaar geworden is onder het nieuwe verbond. Want rechtvaardigheid Gods of gerechtigheid Gods of oprechtheid is geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. En die gerechtvaardigheid komt tot al. Ja, zeg, dat is voltooid tegenwoordige tijd, dus dat gaat over het verleden. Ja, nee. Heeft u levend gemaakt, die uitdrukking kun je net zo goed toepassen, hè, profetisch, op de opname van de gemeente. Alleen, daar gaat het niet over, dat blijkt uit verband ook. Maar je kunt bij een zo'n uitdrukking daar heel goed aan denken. En u heeft hij medelevend gemaakt en gezet in de hemel. Dan zou je zeggen, nou, dat moet toch geschreven zijn na de opname van de gemeente. Maar het is niet zo. Enzovoorts, hè. En ook uit Galaten, want er stond dan kruis van Christus, door welke ik der wereld gekruist ben en door welke de wereld mij gekruist is. Want in Christus heeft niks enige kracht, hè? Nog besnijden ze, nog voorhuift, maar een nieuw schepsel. Dan kun je toch ook zeggen, dat slaat toch over na de opname van de gemeente? Maar het is niet zo. Ja, het is wel zo, maar daar gaat het aan een jover. Maar het kan wel. Want al die dingen vinden hun vervulling, hun uiteindelijke voltooiing in de opname van de gemeente. Nog sterker is dat in het, maar dat kan ik eigenlijk niet eens als voorbeeld noemen, omdat het niet werkt. Maar nog sterker is dat in 1 Korinthe 13, ik probeer het dus toch, waar staat, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zeggen we, ja, dat is in de toekomst bij de opname van de gemeente. Maar het is niet waar. Helemaal niet. Uit het verband blijkt het ook. Het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Het volmaakte is namelijk al gekomen. En 2 Korinthe 3, wat denkt u daarvan? Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, hè? Ja, nee, ja, dat is in de toekomst, zeg maar dan. Maar het is niet zo, het is in het heden. Nou, et cetera. Maar, leuk, vanuit 2 Korinthe 3, dit was het laatste vers ongeveer van 2 Korinthe 3, kom je in 2 Korinthe 4 en dan 5. En dan gaat het wel degelijk over de opname van de gemeente en ons openbaar worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Het is wel degelijk zo, die lijn voert daar naartoe. Maar we doen die schriftplaatsen onrecht door ze uitsluitend op zo'n simpel feit, dat neem ik niet kwalijk, maar door ze uitsluitend op zo'n simpel feit als de opname van de gemeente van toepassing te brengen. Zo van, het komt dan allemaal wel goed. Nee, het is juist een tegenwoordige waarheid, om de uitdrukking van Petrus dan te gebruiken. Het spreekt over onze huidige positie. Wij komen om, wij worden weggeraapt, inderdaad. Wij zullen dat ook worden, maar het gebeurt ook nu. En wij gaan in nu, in de vrede, want wij hebben al vrede en wij rusten al op onze slaapsteden. Vers 2, Jesaja 57. Hij zal ingaan in de vrede, in de rust, want wij zijn al geplaatst onder het nieuwe verbond. Daarom zei ik dat er straks ook als inleiding. Denk erom, dit gaat over vrede en dus over het vredeverbond, de band des vredes, het vredesverbond en dus over het nieuwe verbond. En daar leven wij al onder. Vandaar inderdaad die mooie verse uit Efeze 4, ik hou ervan. Van die versen, vooral ook in het verband van wat ik nu sta te bespreken. Efeze 4, namelijk waar Paulus zich beschouwt als een gevangene. Dan is hij dus ook weggeraapt. En hij beschouwt daar de hele gemeente als gevangene. Dus de hele gemeente is weggeraapt. En zegt dat ook inderdaad, maar. Verklaart hij dat we ons als gevangenen bovendien zouden benaastigen om te bewaren. Die geestelijke eenheid. Door het vredeverbond, door het nieuwe verbond, door de band des vredes staat er dan. Waarna hij vervolgens uitgebreid allerlei punten noemt op grond waarvan de gemeente één is. Zodat je ook nooit een gedeeltelijke opname van de gemeente kunt krijgen. Dus het is volstrekt onmogelijk, de gemeente is één. En bij de opname wordt immers dat wat eventueel scheiding zou kunnen brengen. Kan eigenlijk niet. Maar wat eventueel dat ze kunnen doen, wordt juist weggenomen. En die verantwoordelijkheid ligt niet eens bij de gelovigen, maar bij de Heer, want die doet dat. Dus als van hem afhangt, dan kan er zeker geen verdeeldheid of gebrokenheid zijn. Dus het is inderdaad een complete gemeente, een gemeente die een eenheid is. En in dat verband begint hij ineens te citeren uit Psalm 69, vers 18, over opgevaren naar de hoge heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Nou, ik heb al eens uitgelegd, die gevangenis die gevangen genomen wordt, het is de gemeente. En ook daar zou je de opname van de gemeente alsnog in kunnen lezen, waren het niet dat uit het verband blijkt dat het over de tegenwoordige positie van de gemeente gaat. Precies hetzelfde. Men heeft het vers op heel wat manieren uitgelegd, meestal ver buiten het verband waarin het gebruikt wordt. En dan komt men al gauw bij dingen als van hemelvaart enzovoort, dingen die omhoog gaan. Maar daar gaat het niet over letterlijke hemelvaart, zeker niet over opname van de gemeente. Maar het gaat gewoon over de roeping van de gemeente in onze dagen, waardoor wij gezet zijn met Christus in de hemel. En daar vrede hebben ontvangen. Vandaar dat het vredeverbond daar ook genoemd wordt. En dat gedeelte zijn de eerste verzen dan van Efeze 4. Dat zou je dus met groot gemak hiernaast kunnen leggen. Johannes 16, 15, 16 en 17, met inclusief het hoge priesterlijk gebed dus ook. Omdat daar gesproken wordt over vrede die de gelovigen zouden ontvangen. Ook wordt daar gesproken over dat de gelovigen niet van de wereld zijn. Maar er wordt wel gezegd dat ze in de wereld zijn. Maar ze nemen een aparte positie in, een afgezonderde positie. Waardoor het op verschillende manieren gezegd kan worden. Je kunt er zeggen, zijn in de wereld. En als je, dat, als je slordig bent in de voorzetsels, en waarom ook niet, dan zeg je, zijn toch van de wereld, want de gelovigen maken toch van de wereld hier deel uit, enzovoorts. Hè. Ja, het is maar hoe je dat bekijkt, maar in de Bijbel is de gedachte, wij zijn wel hier beneden, puur lichamelijk, maar in de geestelijke zin, dat is veel belangrijker, zijn we uit de dood overgezet in het leven en vanaf de aarde overgezet in de hemel. En we zijn niet meer in de strijd, maar in de vrede en niet meer in de duisternis, maar in het licht en niet meer in de tegenwoordige eeuw, boze eeuw, maar in de toekomende eeuw enzovoorts. Nou, dat is wat hier werkelijk gezegd wordt. De rechtvaardige komt om. De rechtvaardige verdween uit Israël in elk geval en zelfs uit de wereld. En daarmee zijn we weer bij dat begrip van verberging. Goed, daar kom ik nog net op tijd op. Zijn we weer bij het begrip van verberging. Want dat, die verberging werd al genoemd in hoofdstuk 53 en 54. Maar die verberging houdt in de praktijk in, weliswaar dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt, maar het betekent bovendien dat hij dat doet in de hemel. Hij verbergt zich in de hemel. En dat omkomen en weggeraapt worden kan best de beschrijving zijn van die verberging. En dat het dat is, meen ik ook te kunnen halen uit het gedeelte aan het eind van dit hoofdstuk, want daar staat het in vers 17. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. En die ik is uiteraard de Heer. En hij zegt, ik was verbolgen over de ongerechtigheid. Die ik is dus de gerechtige. Oftewel de rechtvaardige. De rechtvaardige was verbolgen over de onrechtvaardigheid van Israël. Maar daardoor leggen we verband met vers 1. De rechtvaardige komt om. En in vers 17 zegt de rechtvaardige, ik was verbolgen over de ongerechtigheid en de gierigheid. En sloeg hen, ik verborg mij. Staat er, ik verborg mij. De bekende uitdrukking. Zodat als je die versen naast elkaar legt, je moet concluderen dat de rechtvaardige die omkomt uit vers 57 dezelfde is als de Heer in vers 17 die zich verbergt. Ja, in de hemel. Precies. Maar op die manier is vers 57 en 58, dus, of is vers 1 en 2 uit hoofdstuk 57 een beschrijving van onze bedeling, waarin de Heer en de weldadige lieden omkomen of weggeraapt worden, en dat het dan zijn praktische uitwerking en voltooiing zal hebben in de opname van de gemeente, ja, dat leidt geen enkele twijfel. Maar het is veel meer dan dat alleen. Nou, dan ga ik weer naar vers 2. Hij, de gemeente dus, Christus en de gemeente, de weldadige lieden, alles bij elkaar. Hij zal ingaan in de vrede. Want inderdaad, we hebben vrede ontvangen. Want Christus is onze vrede. De vrede namelijk van zowel degene die verre zijn als die nabij zijn. En let er nog even op, leg ik het ook naast het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Dat is vers 19. Merkt u wat ik doe? Ik heb het begin van vers 57, begin van vers 1 van hoofdstuk 57 gelegd naast vers 17. Vanwege die rechtvaardige die omkomt, oftewel de rechtvaardige, de Heer die zich verbergt. En vers 2 leg ik inmiddels naast vers 19. Ik laat het dus wat parallel lopen. En in vers 19 staat, ik schep vrucht de lippen, vrede, vrede, voor degene die verre zijn en degene die nabij zijn. En wat ons minstens zou moeten opvallen in het vers is de volgorde. De volgorde namelijk van degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Want als het een chronologische volgorde is, dan zou je het andersom verwachten. Namelijk degene die nabij zijn is Israël. Eerst de Jood namelijk. En pas daarna degene die verre zijn. Dan pas de Griek. Maar zo is het met de evangelie in het algemeen. Maar als het hier net andersom staat, betekent dat er meer nadruk gelegd wordt op onze bedeling, waarin het evangelie feitelijk eerst naar de heidenen gaat en waarna het alsnog bij Israël zal komen, bij degenen die nabij zijn. En los van enige tijdrekenkundige toepassing is het natuurlijk zo dat zowel degenen die verre zijn als degenen die nabij zijn in onze dagen vrede ontvangen, want ze worden tot één gemaakt. En dan pas je het hele vers toe op de gemeente in onze dagen. Maar je ziet dat de gemeentelijke waarheid hier toch tamelijk nadrukkelijk aanwezig is. Hij zal ingaan in de vrede, oftewel, vers 2, zij zullen, als het weer ineens meervalt, zij zullen rusten op hun slaapsteden. Ze zijn namelijk de rust ingegaan. Dat zouden we moeten vergelijken met de eerste hoofdstukken van Hebreeën. Nou ja, Hebreeën 3 en 4. Waar gesproken wordt over de rust, geeft de moeder rust. Maar zij hebben niet gewild, Israël namelijk niet. Ze zouden de rust ingaan, van Kanaan bijvoorbeeld. Maar ze wilden daar niet naartoe, dus hadden ze geen rust. Niet in Kanaan, maar in de woestijn ook niet. En zo is het met ons. Als wij niet in de hemel willen, dus dan, goed, dan hebben we de rust van de hemel niet. Maar die hebben we ook niet, in afwachting daarvan dan. Nu niet dus. Maar als hier staat, ze zullen rusten op hun slaapsteden, is dat de verwijzing naar de rust die beloofd was aan Israël. En Jozua staat er dan, heeft hij niet in de rust gebracht. En David trouwens ook niet, want David sprak daarna nog steeds van een andere rust. En de gedachte van Hebreeën 3 en 4 is dat Christus, de echte Jozua, oftewel de echte David, de gelovige brengt in de rust. Maar dan moet men wel geloven, dat staat daar ook, Hebreeën 3 en 4. Er staat, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hetgeen nog altijd betekent, op grond van indien, dat men slechts op bepaalde voorwaarden, dat betekent indien immers, dat men slechts op bepaalde voorwaarden zal ingaan in de rust, en die voorwaarde is die van geloof. Dat staat er ook bij overigens daar, dus dat is geen probleem. De gelovigen, dus degene namen die de stem horen, heden, indien gij zijn stem hoort, staat daar, staat er allemaal bij, Hebreeën 3 en 4. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden met een korte ei. En als men dat doet, dan wordt men geleid in de rust. Door Jozua, David, oftewel door Christus. Zodat deze uitdrukking, zij zullen rusten op hun slaapsteden, niet per definitie de beschrijving is van de dood. Dat is het alleen als je deze verse historisch toepast op de dagen van de vervolgingen van Manasse. Maar als je het toepast op de gemeente, en dat zou je moeten doen, want daar gaat het uiteindelijk toch over, dan is het niet slechts de beschrijving van de opname en wat er verder volgt, maar het is juist de beschrijving van het leven van de gelovigen in onze dagen. En dat is nog duidelijker zo wanneer we het vergelijken met het laatste deel van het hoofdstuk, waar staat vers 21, de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Wanneer niet? Nadat ze overleden zijn of ervoor? Helemaal nooit, hè? Maar het spreekt natuurlijk meer over daarvoor dan daarna. Lijkt mij. Ik hoop niet dat ik het uit hoef te leggen, maar in ieder geval bij leven al niet. Nou, als in vers 7, in hoofdstuk 7, vers 1 en 2, de rechtvaardigen wel rust hebben, dan stel ik dezelfde vraag. Spreekt het dan over voor hun dood of wegneming of over daarna? En het antwoord is wel daarvoor. Voor de opname. Het spreekt dus over de dagen waarin zij nu leven en waarin zij wel degelijk weggeraapt worden. In de zin van verzameld worden uit de volkeren en bij elkaar gezet worden als volk voor zijn naam waarin ze vrede hebben. Dat doet me dan denken dat we natuurlijk altijd nog de beroemde vers uit Handelingen 15 er weer eens naast zouden moeten zetten. Namelijk dat de Heer uit de volkeren, uit de heidenen, één volk verzamelt. Verzameld tot één maakt, voor zijn naam. En ze worden dus weggeraapt uit de volkeren en uit de heidenen en bijeengezet. En dat bijeenzetten, verzamelen, dat wordt hier uitgelegd als, ze hebben vrede en ze rusten. Ze zijn tot één gemaakt. Dus geen strijd meer. En er staat er, zij rusten, ze zullen rusten op hun slaapsteden, hun slaapplaatsen. Dat vind ik altijd leuk. Want de gelovige wordt geacht een slaapplaats te hebben, in de zin van een rustplaats, een plaats waar hij rust vindt. Dat vind je ook altijd uitgebeeld bij die, het komt een paar keer voor geloof ik, dat de lamme genezen wordt en dat hij dan aan de haal gaat. Hij kon eerst helemaal niet lopen, maar ineens begint hij te huppelen en te lopen en hij draagt zijn bed. Het enige last die er nog mee zult, hè, voor zover dat zo mag zeggen, is een bed. Wij nemen de draad weer op in Jesaja 57, vers 3 dan. Maar vers 1 en 2 spreken dan over de roeping van de gemeente en uiteindelijk over de opname van de gemeente natuurlijk ook. Maar dan vers 3, daar staat: doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaad, gij die hoererij bedrijft. Dat is de aanduiding van wat er met Israël zou gebeuren. Lees je nou in vers 1 en 2 dat het daar gaat over de opname van de gemeente, dan lees je dus in vers 3 over wat er daarna met Israël gebeurt. Dat kan. Maar als je in vers 1 en 2 leest over de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling, dan lees je daarna wat er gebeurt met Israël. Niet nadat de gemeente compleet is, maar in de dagen van de roeping van de gemeente. Dan staan die twee dus tegenover elkaar, waar aan de ene kant sprake is van het wegrapen van de weldadige lieden, daar is aan de andere kant sprake van de hoererij van Israël. Het ongeloof van Israël, dat is het gewoon. Maar als je dit nou op de toekomst van toepassing brengt, dan heb je dus vers 1 en 2 de roeping en opname van de gemeente, en vanaf vers 3 beschrijven van Israël dat in het oordeel zou komen. Maar als je dat probeert vol te houden, dan zul je zien dat het zo toch niet helemaal werkt. Want echt, vers 1 en 2 gaan over gewoon de dagen waarin wij leven. Het lot van de gelovigen. En vers 3 en wat er verder van spreekt over het lot van de ongelovigen. Die worden beschouwd als kinderen der guichelares, zonen van de guichelares. De guichelares wil gewoon zeggen dat zich bezighoudt met toverij eigenlijk, afgoderij. Dus magie of zoiets, toverij. De guichelares, als je nou heel goed kunt lezen, dan kun je daar het Engelse woord witch, heks, namelijk in lezen. Maar dan moet je wel goed kunnen lezen. Guichelares. Maar het spreekt inderdaad over afgoderij dus eigenlijk, en het wordt beschouwd als hoererij, wordt beschouwd als overspel. Daar staat dan ook meteen achter, want dat guichelares mag dan een moeilijk woord zijn, maar erachter staat gewoon, gij overspeler zaad. De zonen van de overspeler worden zelf overspeler genoemd, gij overspeler zaad, oftewel, gij die hoererij bedrijft. En dat staat hoererij, maar het is afgoderij, maar afgoderij wordt beschreven als hoererij. Het is namelijk hetzelfde. En dan ga ik meteen maar even in op wat we dan gelezen hebben. Aangezien hoererij in de praktijk, in de Bijbel, bij voorkeur niet openlijk beschreven wordt, let wel, het wordt wel genoemd openlijk, maar het wordt niet, uiteraard niet gedetailleerd beschreven, daarom is het ook zo moeilijk om een vertaling te maken van al deze eufemismen. Een eufemisme wil zeggen verzwakte, afgezwakte uitdrukkingen. Er wordt in bedekte termen over ontucht gesproken, maar het is moeilijk om die afgezwakte termen zodanig te vertalen dat ze nog steeds zijn, herkenbaar zijn, ook in het Nederlands, als afgezwakte beschrijvingen van ontucht. Daar komt het op neer. En dat stelt de vertalers voor problemen, en ons dus ook, omdat het niet alleen een vertaalprobleem is. Het gaat erom of men werkelijk begrijpt wat er gezegd wordt. En dat is moeilijk, omdat wat er gezegd wordt niet in klare taal gezegd wordt. Dat is niet de bedoeling, dat gebeurt ook nooit. Dat is ook niet netjes eigenlijk. Nou, dus we zijn van tevoren gewaarschuwd. We zullen wat voorzichtig met het beschreven om moeten gaan. Maar ik moet erbij zeggen, dat als we het gedeelte zelf lezen, dan is de algemene strekking daarvan helemaal niet twijfelachtig. Dat wil zeggen, het is heel duidelijk dat het daar gaat over een overspelig Israël, en dus vinden we beschrijving van hoererij. Nou, maar dat begint dan in vers 4 met: over wien maakt gij u lustig? Over wien spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? En dat zich lustig maken, dat wil zeggen dat men de spot drijft, hè? Dat men de spot drijft met iemand. En dat mond wijd open doen en de tong uitsteken, dat is precies hetzelfde. Dat is de oude manier om afkeuring en zelfs afkeer te laten blijken. tong uitsteken gebeurt nog. Tegenwoordig, wij doen het niet met de mond open, met de mond gesloten, geloof ik. Een tongetje er even uit zo, hè. Maar van oudsher was het met de mond wijd open. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk nadat mijn knoflook gegeten had. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar het is afkeur. En er staat over wie doet je dat? Dat wordt vragende wijze gesteld. Wij zouden daar een antwoord op moeten geven. Ik denk dus dat het hier, dat men hier zich lustig maakt en afkeur uitspreekt over de profeten die God aan Israël gezonden heeft. De profeten namelijk door wie het woord Gods en dus het verbond Gods bevestigd wordt aan Israël. De woorden dus waarmee Israël als vrouw eigenlijk ook verbonden was aan de levende Heer. Zodat dit ook min of meer een terugverwijzing is naar de woorden van Jesaja 50, waar het immers ging over het huwelijk tussen de Heer en Israël. Maar hoe dat ook zij, men maakt zich lustig over die profeten. Dat wil zeggen, dus ze worden spot meegedreven. Dat bleef ook altijd zo onder Israël en dat was ook zo in de dagen van de Heer Jezus. Waar men de spot dreef met zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus en later ook met de discipelen. Maar het was al zo in oud-testamentische tijden met de profeten. Ze wilden namelijk niet luisteren naar het woord Gods. En dus staat er, zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad, maar dat is hetzelfde als kinderen, der valsheid, zodat valsheid en overtreding ook weer met elkaar overeenkomt. De gedachte daarbij is niet alleen maar dat men de wet overtreedt, want dat zou alleen liggen in het woord overtreding. Maar de gedachte van het woord valsheid is ook dat men de wet vervalst. Dat wil zeggen, men past hem verkeerd toe. Men verdraait hem en verandert hem. Al naar gelang, al naar believen. Waar ik bovendien nog bij moet zeggen, dat wij ook helemaal niet de indruk moeten hebben dat Israël onder de wet leefde in die dagen, in de praktijk. Dat was weliswaar officieel zo. Het was namelijk de bedeling van de wet. Dat is wel juist. Maar dat wil niet zeggen dat men toen leefde onder een Joods systeem zoals de Joden dat vandaag kennen. Want dat ontstond pas in de dagen van de ballingschap. Voor sommigen werd toen ook het Oude Testament pas geschreven. Maar ik heb al vaker uitgelegd dat dat een misverstand is. Maar in de ballingschap ontstond wel het Judaïsme. Een systeem van verklaringen namelijk van de wet of... Nou ja, verklaringen. Dat is nog maar de vraag of het klaar ervan werd. Hè? Maar een systeem van commentaren op de wet die dan uitleggen hoe men dan, zo goed als zo kwaad als dat gaat, de wettige instellingen, de wettische instellingen, zou moeten toepassen in het dagelijks leven. Waarbij een groot deel van de wet verdraaid werd en een ander groot deel van de wet werd gewoon over het hoofd gezien. Dat wil zeggen, aan de kant geschoven. Daarmee bedoel ik niet wat negatiefs te zeggen, maar ik bedoel alleen te zeggen dat het toch echt onmogelijk was om onder de wet te leven. Wanneer men dus meent het toch te moeten doen, dan is men wel gedwongen om die wet aan te passen. Maar dat is vervalsing. Men moet het wel doen of men moet het niet doen, maar doen alsof, dat is huichelarij. Vandaar dan ook dat degenen die onder de wet leefden of zeiden te leven in de dagen van de Heer Jezus, zo zonder meer door de Heer beschouwd worden als huichelaars. Geveinsden in de Statenvertaling dus. Maar Israël wordt dus beschreven als kinderen der overtreding, een zaad der valsheid. Overtreding, dat is een belangrijk Bijbels begrip, want het veronderstelt dat er een wet is. Anders zou het gewoon zonde moeten zijn. Maar overtreding is altijd overtreding van wetten of regels. Het begrip overtreding kan dus alleen gehanteerd worden als er een wet is, want waar geen wet is, daar is geen overtreding, zegt het Nieuwe Testament. Romeinen. Maar waar geen wet is, is wel de zonde, hoor. En dat zegt ook Romeinen trouwens. Maar goed, ze zijn kinderen der, of zonen van de overtreding, een zaad der valsheid. En zouden zich dus bezig met vervalsing in elk geval. En bovendien met afgoderij, want dat volgt dan in de volgende verzen. Die hittig zijt. En dat is een verwijzing naar de ontucht natuurlijk. Die hittig zijt in de eikenbossen, onder alle groene boom, dat zijn die eikenbossen, slachtende de kinderen aan de beken onder de hoeken der steenrotsen, of in de kloven der steenrotsen, wat op hetzelfde neerkomt. En hier wordt dus de meest gruwelijke vorm van afgoderij beschreven. We vinden hier genoemd het slachten van de kinderen. Dat is wat werkelijk gebeurde. En niet alleen in Israël, maar onder de heidense volkeren ook. Waarbij men inderdaad de eigen kinderen offerde aan de Moloch, de een of andere afgod, die geacht werd dat te eisen. En men deed dat ook nog. En daar was men er nog trots op ook. Dat men het deed, dat men het opbracht enzovoorts. Dat is heel verschrikkelijk. Maar het wordt hier in verband gebracht met ontucht, met wellust. Want Israël was daar wellustig in. Daar staat er immers, die hittig zijt in de eikenbossen, onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken onder de hoeken der steenrotsen. Vermoedelijk is het verhaal ook tweeledig. Het gaat niet alleen over letterlijke afgoderij, gewoon afgodendienst. Maar waarschijnlijk gaat het ook over ontucht. En in de praktijk is het een de uitdrukking van het ander. In de ogen van de Heer is namelijk afgoderij hetzelfde als ontucht. Men zou namelijk de Heer, de man, moeten dienen. En als men andere heren of andere goden dient, dan dient men dus andere mannen. En dat wordt beschouwd als overspel, hoererij, ontucht, te voeren, heten mag. Maar daarnaast is het ook zo dat afgoderij in het algemeen ten nauwste verbonden was met ontucht. Niet vanwege de typologie, maar het was nou eenmaal zo. Er allerlei ontuchtigheid werd bedreven in naam van de goden of om de goden te dienen. Dat is waarschijnlijk zo, omdat, hoe zeg ik het nou weer netjes, hè? Ik zoek ook altijd naar eufemismen, maar dat lukt me nooit zo goed. Maar het is waarschijnlijk zo, omdat, laten we het dan zeggen met meneer Freud, was het geloof ik, hè? Omdat namelijk de belangrijkste drift van de mens, het belangrijkste wat hem beweegt, wat hem drijft, dat is drift, is de geslachtsdrift, zei hij. Dat betekent dan dat juist seksualiteit een van de belangrijkste drijfveren is in de mens. Dat houdt hem bezig, daar zijn al zijn bezigheden, al zijn doen en laten, zijn daarheen terug te herleiden. Dat kan je doen als je dat leuk vindt. Hij deed dat, meneer Freud dus. En er is wel wat voor te zeggen. Maar in elk geval is het zo dat die drift inderdaad in de eerste plaats moeilijk te peilen is. En in de tweede plaats is die moeilijk uitsluitend langs lichamelijke weg te verklaren. Men weet namelijk domweg dat er iets magisch, laat ik het dan zo zeggen, is. Ik weet niet wat ik het zeggen moet, hè. Maar dat er iets onbegrijpelijks is, iets magisch, iets ongrijpbaars is in de geslachtsdrift van een mens. Daardoor wordt het in verband gebracht met de goden, met levenskracht, met die dingen waar een mens eigenlijk geen vat op heeft, die dingen waar een mens dan af en toe, want laten we het bescheiden houden, waar een mens dan af en toe mee te maken krijgt, zo in zijn leven zal ik dan maar zeggen, en waarvan hij eigenlijk weet dat het dat het inderdaad veel belangrijker is dan het lijkt. En bovendien, hoe moet ik het zeggen, het brengt hem als het ware, het bezig zijn met die dingen, brengt hem buiten deze wereld. Ik bedoel het allemaal in de zeer positieve zin van het woord. Ik heb het nou niet over ontucht, hè. Ik heb het over pure seksualiteit, puur. Ik vind het allemaal moeilijk om het zo te zeggen, want het wordt toch als men wil, verstaat men het toch verkeerd. Maar het gaat erom dat het dingen zijn waar een mens zich aan overgeeft. Ik bedoel het niet in de negatieve zin, maar waar hij zich aan overgeeft en hij weet dat het iets heeft te maken met goddelijke dingen. Laat ik het anders uitleggen. Ook in het christendom heeft de seksualiteit iets bijzonders. Iets geestelijks, iets diepers. Ik wou bijna zeggen iets magisch, maar men heeft een andere term voor uitgevonden. Het is namelijk dan ineens een sacrament geworden en daarmee iets heiligs. Daarmee is het tegelijkertijd ook weer verboden geworden. He, ter wille van God moet het dan weer verboden worden of zo. Maar ook dat bewijst, zij het dan op negatieve wijze, dat er iets bijzonders mee aan de hand is. Bovendien, van de, laat ik dan een eenvoudige verklaring geven, maar dan wordt die weer rationeel. Dat is dat de goden worden geacht diegenen te zijn die het menselijk leven niet alleen gemaakt hebben, maar dat ook besturen of in stand houden enzovoorts. De goden worden geacht levenskracht te geven aan de schepping. En als je denkt aan levenskrachten, denk je meteen aan voortplanting en seksualiteit. Zo zit dat gewoon. Vandaar dat heel wat afgodsbeelden in werkelijkheid gewoon vallensymbolen zijn. En dus in verband worden gebracht met voortplanting, seksualiteit in het algemeen. Dat is het nou eenmaal. En vandaar dan ook dat we in de diverse afgoderijen die de volkeren zoal gekend hebben, daar vinden we zo bijna altijd ook ontucht. Wij praten dan vanuit het christendom, zouden we zeggen, we noemen dat dan meteen ontucht. Maar je had inderdaad prostitutie. Maar het was dan een heilige zaak of zo, hè? Om een of andere reden. Werden nog godsdienstige zaken in verband gebracht. God van de vruchtbaarheid heet het dan. Maar daar gaat het ook inderdaad om vallen symbolen. Als het gaat om de bossen en dat soort dingen die genoemd worden, dan is dat precies allemaal hetzelfde. Hoe dat ook zij, afgoderij blijkt niet alleen overdrachtelijk ontucht te zijn en overspel, maar in de praktijk is het dat ook, omdat men van oudsher de seksualiteit in verband brengt. Uiteraard met de oorsprong van het leven, zo hoort het ook, dat is ook zo, maar de oorsprong van het leven die wordt toegeschreven aan de goden. Dat zijn dan afgoden in de praktijk, maar aan de goden en vandaar het verband tussen die beiden. Nou, verder ben ik natuurlijk niet geroepen om al die afgoderijen nader uit te leggen en toe te lichten. Dus ik moet het er maar bij laten. Maar het verklaart in ieder geval waarom in deze termen van ontucht gesproken wordt over de afgoden. Het is niet alleen maar typologie, hoewel het dat natuurlijk ook is. Maar het is ook dat wat letterlijk gebeurde. Die hittigheid in de eikenbossen, ja, of ze nou hittig zijn in verband met die afgoden die de vrouw Israël gaat dienen, of dat het ook letterlijk ontucht is, dat weet ik niet, maar waarschijnlijk is het allebei. Nou. En bovendien is daarmee het merkwaardige verschijnsel verklaard dat heel wat zogenaamde godsdienstige leiders, en ik bedoel allerlei sekten en toestanden enzovoorts, gewoonlijk een hele verzameling harem erop nahouden, dat bedoel ik eigenlijk. Dus bijna altijd sprake van seksuele. Nou ja, laat me gewoon zeggen ontucht, want dat is het eigenlijk. Hè? Er wordt dan goed gepraat, maar nou ja, goed. We zullen het er verder niet over hebben. Er staat dan die hittigheid in de eikenbossen. Eikenbossen zijn in ieder geval bossen en dus bomen. En bomen worden in dat geval geacht vallensymbolen te zijn. En eikenbos is dat zeker, omdat de eikel zeker in dat verband genoemd zou moeten worden. Niet alleen negatief, maar zeker ook positief, omdat de eik nog altijd... de uitbeelding is van de besnijdenis. De eik is die vreemde vrucht waar de bast, de bolster heet zoiets, voor een deel afwezig is. Is niet compleet, is weg eigenlijk, want zo moet je dat dan zien. En de eik en de eikel is dan inderdaad een uitbeelding van de besnijdenis. En daarmee ook een bevestiging van het verbond aan Abraham, die besneden werd en woonde onder de eiken. Dat is gewoon de samenhang tussen die beiden. En onder vele volken is de eik dan ook nog ook het symbool gebleven van goddelijke dingen. Waarschijnlijk vanwege die eikel en vanwege het verband met voortplanting en het voortbrengen van leven. Maar oorspronkelijk natuurlijk omdat het de bevestiging is van het verbond aan Abraham. Daar is de uitbeelding van. De zichtbare uitbeelding. En het bijzondere is ook dat er staat die hittigheid in de eikenbossen onder alle groene bomen. Niet alleen maar eikenbossen, zodat het eikenbos had ook weggelaten kunnen worden. Hè? Had ook gewoon kunnen staan die hittigheid onder alle groene bomen. Maar de eiken worden speciaal genoemd, juist omdat die in de eerste plaats genoemd wordt in verband met voortplanting. Voor Abraham was dat ook aan de orde natuurlijk, want Abraham kon geen kinderen krijgen. Die had een God nodig die hem die levenskracht zou geven. En als ik het over Sara gezegd had, dan was het bijna niet meer netjes geweest wat ik nu gezegd had. En dat bedoel ik nou maar. Die dingen spreken inderdaad over levenskracht en voortplanting. Maar de eik in het bijzonder, als beeld van besnijdenis, en dat spreekt dus niet over voorbrengen van leven als zodanig, maar speciaal over voorbrengen van nieuw leven. Want dat is wat in de besnijdenis nou eenmaal wordt uitgebeeld. Hè? Dat het oude wordt is weggenomen. Maar er is iets inconsequents in vers 5. Dat is namelijk dit. Dat aan de ene kant sprake is van hittig zijn in de eikenbossen onder alle groene boom. Dan zou je zeggen, daar is toch in ieder geval sprake. Wat voor vreemde wijze dan ook van voortplanting. Terwijl de tweede helft van het vers zegt dat de kinderen die men krijgt vervolgens weer geslacht worden. Want dat is de consequentie. Als je leven namelijk ontvangt van de afgoden, dan betekent het ook dat het leven aan de afgoden gewijd zou moeten zijn. Die eisen het terug. Dat is een heel oud principe trouwens. En ik heb het idee dat het nog steeds voorkomt. Ook zelfs in de meest letterlijke zin van het woord. Dus wat we vinden is een beetje spot. Ik weet wel, dat vinden niet veel mensen erg leuk, maar je komt het altijd in de Bijbel tegen. God zelf drijft namelijk de spot met de afgoderij van de mens. Omdat het ook bespottelijk is natuurlijk. Het is ook volstrekt onnozel. Hè? Zijn we er trouwens al tegengekomen in Jesaja, weet je wel, over de smid en noem maar op. Hè? Hoe ze maar heten mogen, die met vereende krachten een afgodsbeeld maken en dan ding wel aan de ketting zetten, want ze zijn bang dat hij wegloopt of zo. Hè? Of dat hij gestolen wordt. Want afgoden worden dan toch niet geacht voor zichzelf te kunnen zorgen. Maar ze worden weer wel geacht voor de mens te kunnen zorgen. Wat natuurlijk bijzonder lachwekkend is. Nou, zoiets vind je hier ook, want het is spot. Onder de eikenbossen, onder alle groene boom, bedrijft men deze ontucht, waarbij inderdaad kinderen verwekt worden, maar de kinderen worden vervolgens geslacht. Er staat slachten de kinderen aan de beken, aan de stromen, onder de hoeken der steenrotsen. Dat gebeurde namelijk in de bergen. Het gebeurde namelijk ook wat stiekem trouwens. In het verborgene. Maar inderdaad, er werden kinderen werkelijk geofferd aan de Moloch. Dat is een verschijnsel van mensenoffers, wat onder veel volken gebruikelijk is geweest. Misschien nog wel, dat weet ik niet. Maar ja, we zeggen, hoe komen die mensen erbij? Maar wat dacht hij van Abraham? Die woonde onder de eikenboom en die offerde zijn zoon Isaac. En wat staat hier? Hitters zijn onder de eikenbossen en slachten de kinderen. Dat is zo vreemd nog niet, maar ze doen het aan de afgoden. Wat er nog bij komt natuurlijk, dat het geval van Abraham ligt dan natuurlijk toch wel iets anders. Maar niettemin, het principe is juist, hij zou zijn zoon Isaac offeren. Dat is inderdaad zo. Dat sommige mensen dat doen, hun kinderen offeren, want dat is wat hier beschreven wordt. En dat eventueel zelfs afgoden dat eisen. Want afgoden eisen soms wel degelijk wat, want er zijn er die weliswaar niet de kracht van het woord hebben. In die zin zijn het stomme afgoden. Maar er zijn er die wel degelijk ook hardop spreken, jazeker wel. Maar dat afgoden dat eisen is gewoon in hun imitatie van God zelf, die immers zijn zoon offert. En aan wie wij onszelf zouden moeten offeren ook. Maar het brengen van mensenoffers aan de Moloch of aan wat voor goden dan ook, is een verbastering van de wel degelijk Bijbelse gedachte, dat God zelf zijn zoon offert en dat wij bereid moeten zijn onszelf te offeren en dat Abraham bereid moest zijn zijn zoon te offeren enzovoorts. Maar het is met al deze dingen zo dat ze fundamentele Bijbelse goddelijke geestelijke waarheden zijn die door de afgoden misbruikt worden en toegeëigend worden. Het probleem is ook dat als we spreken over dit soort dingen, maar ook als we spreken over dingen rondom echt het geheim van het leven, seksualiteit noemen we dat dan, helaas. Want het zijn allemaal woorden die toch een wat lelijke klank gekregen hebben langzamerhand. Maar als we daarover spreken, dan blijkt dat daarin en ook in het misbruik ervan en in de perversies, dat woord zocht ik al een poos, dat in de perversies daarvan wel degelijk toch Bijbelse waarheden zijn terug te vinden. Dat is ook opmerkelijk. Ik zeg altijd, eet meer Freud, hè. Als je meer Freud eet, dat moet je niet doen, hoor. Dat mag wel, maar niet omdat ik het zeg, hè. Maar als je dat doet, dan komt wel eens wezen dat u hetzelfde overkomt als het mij overkwam. Dat je namelijk in die dingen die die man beschrijft, dat je daarin gewoon de Bijbelse waarheden terugvindt. Al de standaardcomplexen, want mensen hebben standaardcomplexen, die liggen in een magazijn, je hebt dat complex en die en die en die. Die worden allemaal zo over dat. Dus gewoon, ja, hoe je eraan komt, weet ik niet, maar ze zijn er, ze bestaan allemaal. Maar al die complexen zijn bijbels zo zonder meer te verklaren. Dat doet hij niet, maar daarom is het wel te verklaren. Het is echt waar. Omdat ze te maken hebben met fundamentele waarheden, fundamentele wetten die nou eenmaal in de schepping gelden. En daar waar ze losgemaakt worden van de geestelijke dingen, zal ik maar zeggen, daar beginnen ze hun eigen bestaan te leiden en drukken toch de goddelijke waarheden zich uit in het bestaan van de mens, maar dan met alle negatieve consequenties van dien. En dat is het probleem. En in de eerste plaats gebeurt dat in dingen rond het ontstaan van het leven, laat ik het dan eens een keer anders zeggen. Want daar zit natuurlijk eigenlijk het grote geheim. Hè? Waar komt het leven vandaan? Nou, dan moet ik het maar weer belaten. Ik denk dat ik van mijn leven er ook niet verder op in zal gaan. Hè? Niet in het publiek in elk geval, want het heeft met de Bijbel niet zoveel meer van doen. Dus laat maar zitten. In ieder geval, men krijgt kinderen onder de eikenbossen. Ja, waar anders, want de dingen hebben met elkaar te maken. Maar daarna worden ze geslacht. Maar niet geofferd aan de Heer, maar geofferd aan de afgoden. Die mensen zijn er nog trots op ook. En dat is ook ongeveer de strekking van vers 6. Je kunt trouwens zien, als u dit schriftgedeelte overziet, dat er zoveel schuin gedrukt staat. En dat betekent dus dat de vertalers toch nogal wat problemen gehad hebben. Maar dat zei ik zojuist ook al. Maar in vers 6 is dat ook het geval. Er staat aan de gladde, nou ja, er zullen wel stenen geweest zijn, der beken, stroom, beken, is uw deel. Die zijn uw lot. Maar als u weet wat er nou staat, dan mag u me vertellen, want ik begrijp zo'n zin toch niet. Aan de gladde stenen der beken is uw deel. Die gladde stenen zijn uw lot. Nou ja, dat zal dan wel, daar kun je dus niks mee. Waarna de vraag is of er niet wat anders uit te maken valt. Maar je moet wel bedenken, als de statenvertalers daar niet meer van hebben kunnen maken, wordt het voor ons natuurlijk toch ook langzamerhand wel moeilijk. Maar een van de alternatieven die ik ken is deze. Dat de gladde der beken, gladde beken staat er dus eigenlijk gewoon, hè. Want stenen staat er niet en der of van de bestaat ook helemaal niet. Dus er staan gewoon twee woorden, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. En ik heb gezien dat het ook, dat gladde kan ook vertaald worden met dor. Dat wil zeggen, dan is het glad, strak, daar is namelijk geen leven, er groeit niks, dan is het ook glad. En de begrip beken kan ook zijn valleien, ook dus vlakten, dat wat uitgestroomd is, maar dan wordt niet gedacht aan water, maar dan wordt gedacht gewoon aan aarde, droog land. Dan zijn het dus droge vlakten, droge plaatsen. En waar vind je die droge plaatsen? Inderdaad, tussen de bergen. En dat legt het verband met het voorgaande vers. Onder de hoeken der steenrotsen. Onder overhangende rotsen, zal ik maar zeggen. Want dat is het, hè. Onder de bergen, in de schouwplaatsen in de bergen. Sommigen vertalen dus ook in de kloven der steenrotsen, het eind van vers 5. Maar daaronder vind je dan inderdaad zand of stenen of in ieder geval, maar dat wat glad is in de zin van dat het droog is, er groeit niks. En een van de vertalingen die ik ken, vertaalt dus niet met gladde beken, maar met dorre valleien. Aan de of in de, want dat kan ook, dorre plaatsen, dorre vlakten, waar geen leven is, en daar gaat het juist om, over leven en dood. Daar waar geen leven is, daar is uw deel. of daar is uw lot. Maar dat uw deel, dat kun je gewoon laten staan. En dat van, daar, die zijn uw lot. Dat vertaalt men ook met, dat is uw kostbaar bezit. Want een lot, iemands lot, kan inderdaad iemands kostbaar bezit zijn. En de gedachte dan, is dat op die dorre, vlakke plaatsen, deze mensen uit vers 5, hun deel, hun kostbaar bezit, namelijk hun kinderen, offeren. Zodat vers 6, het eerste deel van vers 6, gewoon de tweede helft van vers 5 bevestigt. En dan krijg je dus een soort van parallelisme. Hè? Dezelfde waarheid twee keer. En zo, dat is langzamerhand wel bekend in Jesaja, dacht ik. Dus dan wordt het in de dorre valleien is uw deel, uw kostbaar bezit, uw kinderen namelijk, die stort gij daaruit. En er staat er ook achter, ook stort gij dezelfde drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer. Maar waarschijnlijk is zelfs de gedachte dat die kinderen zelf gebruikt worden als drankoffer of spijsoffer. Namelijk gewijd worden aan de goden. Heb u dat? Het belangrijkste is natuurlijk dat u ziet dat uw deel en uw lot, dat dat de aanduiding is van die kinderen. Die geslacht worden. Ze worden geofferd en dus zijn zij dat drankoffer en dat spijsoffer. Waarna staat, zou ik mij over deze dingen troosten laten? En het antwoord is natuurlijk nee, daar valt niks, daar is helemaal geen troost.